onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij in verband met het overlijden van broeder Wakker van Psalm 103, het achtste vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En het negende vers, maar zeer de gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En wat er verder volgt uit de versen 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 69ste vers van Psalm 119. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En wat er verder volgt uit het 69ste vers van Psalm 119, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 14 tot en met 25. We noemden u Lucas 1, de versen 14 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal de Heilige Geest met de Heilige Geest vervuld worden. Ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver over haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias. En zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 14 tot en met 17 van Lucas 1. Lucas 1, de versen 14 tot en met 17, waar wij Gods woord, onze tekst als volgt lezen: en u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. Zingen wij van Psalm 68 het 10e vers: gelooft zij God met diepst ontzag. En het 17e vers: hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. En wat er verder volgt uit de versen 10 en 17 van Psalm 68. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, vorige week stonden we stil bij Zacharias en Elisabeth. Zij mochten wandelen in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Op deze voorbereidingszondag is er alle reden onszelf daaraan te toetsen. Mag die wandel er bij u, bij mij, bij jou ook al zijn? Zoals wij op deze wereld komen, is dat niet zo. Dan wandelen we in zonden en overtredingen. En we beantwoorden niet aan het scheppingsdoel waartoe de Heere ons heeft voortgebracht. Dat werken tot eer van God, wat bij Zacharias en Elisabeth werd gevonden, wordt bij ons van nature gemist. We spannen onze krachten niet in om de Heere groot te maken en tot eer van zijn naam te leven. We strijden niet tegen de zonde. En we hebben van onszelf geen behoefte aan het borgwerk van Christus, die als hoge priester zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Het is een wonder als dat anders mag zijn. En dat wonder had de Heere verheerlijkt in het leven van Zacharias en Elisabeth. Zij kenden de waarachtige bekering, waar onze tekst ook van spreekt. Het leven in de vreze van Gods naam, vanuit de liefde de Heere mogen bedoelen. En daar sprak ik gisteravond nog over op de belijdeniscategorisatie. De vrucht des geestes is liefde. Liefde tot God. Liefde tot de naaste. Liefde tot Christus, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Wat volgende week bijzonder uit zal komen in het breken van het brood, in het vergieten van de wijn. En als dat er nou mag zijn, dan is er reden de Heere groot te maken, hem te erkennen vanwege zijn hemelhoge goedheid. En ook zal dan gekend worden iets van die vreugde waar onze tekst van spreekt. En we mogen daar met elkaar over gaan nadenken. De Heere zendt en zegent de heraut van Christus. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie zaken. In de eerste plaats vreugde. Ten tweede vervulling. En ten derde vrucht. De Heere zendt en zegent de heraut van Christus. In de eerste plaats vreugde. Ten tweede vervulling. En ten derde vrucht. Die vreugde, De eerste gedachte vinden wij verwoord in vers 14 en het begin van vers 15. Daar lezen we: en u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor den Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. Blijdschap, verheuging en zullen zich verblijden. Tot driemaal toe wordt de vreugde aangestipt en genoemd in dit vers. En dat geeft aan dat er heel veel reden is tot vreugde. Jongens en meisjes, als jullie een broertje of een zusje mogen krijgen, is daar toch ook reden tot vreugde. Dat is toch reden om blij te zijn. Reden om de Heere te danken dat hij een broertje of zusje heeft gegeven. Wel, zo was er uiteraard ook vreugde en blijdschap en verheuging in het hart van Zacharias en Elisabeth. Ze hadden er helemaal niet meer op gerekend. Ze waren eigenlijk al te oud om kinderen te krijgen. Maar nu zal de Heere wonderen werken. Een zoon zullen zij uit de hand van God mogen ontvangen. En als dat op Gods tijd werkelijkheid wordt, als een zoon geboren mag worden, dan is er reden tot vreugde, tot blijdschap, tot verheuging. En niet alleen bij Zacharias en Elisabeth zal die blijdschap zijn. Er staat zelfs: en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Dus ook de vrienden, de bekenden, de inwoners van de plaats waar zij zelf een woning mochten hebben en waar Zacharias als priester zijn plaatsgenoten mocht onderwijzen uit het woord van God. Wat een blijdschap, wat een vreugde dat Johannes geboren mocht worden. Maar we moeten dieper over deze zaak doordenken. Waarom zullen Zacharias en Elisabeth nu zo bijzonder verblijd zijn? Johannes de Doper is maar niet een gewone zoon, maar van Johannes de Doper wordt gezegd dat hij groot zal zijn. Hij zal groot zijn voor den Heere. En daarvan lezen wij in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matthäus, het 11e hoofdstuk in vers 9. Daar getuigt de Heer Jezus zelf over de grootheid van Johannes de Doper. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar, ik zeg u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Dus Johannes de Doper is belangrijker, is groter dan allen wier namen wij vermeld vinden in het Oude Testament. Johannes de Doper is dus groter dan David. En Johannes de Doper is groter dan Jesaja. Ook groter dan Isaac. Ook de geboorte van Isaac gaf reden tot vreugde en blijdschap. Niet alleen maar om die geboorte zelf, maar omdat in die geboorte van Isaac de zekerheid lag opgesloten dat de Heere de moederbelofte ging vervullen. Want het zaad waar de moederbelofte van spreekt, zou geboren worden uit Abraham. En daarna uit Isaac, uit Jacob. En de Heere heeft zijn belofte vervuld. Maar hoe groot de mensen ook waren in het Oude Testament, die de Heere geboren deed worden en gebruikte tot zijn heilige doeleinden, er is er maar één die de heraut is van de zaligmaker. En dat lezen we in Lucas 1 vers 76 als het gaat in de lofzang van Zacharias over de betekenis van Johannes de Doper. En gij kindeke zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Dat zal nou juist de grote vreugde zijn voor Zacharias en Elisabeth en voor anderen die daarvan mogen horen. Johannes de Doper is de door God gegeven heraut die voorgaat voor de koning die komen zal, de beloofde Messias, die de oneffenheden wegneemt, die het volk zal toebereiden voor de komst en de arbeid van de Messias. De grote heraut, de grote wegbereider van Christus. Hij zal groot zijn voor den Heere. Ja, groot zijn. Als je klein bent, dan wil je groot worden, jongens en meisjes. Als ik straks van school af ben, als ik straks mijn diploma heb, als ik straks getrouwd mag zijn, een eigen huis mag bewonen, een baan mag hebben, groot willen zijn. En dat willen wij ook als we volwassen geworden zijn. Dan willen wij aanzien krijgen bij de mensen. Dat de mensen van ons onder de indruk zullen komen. En naar het oude bestaan van Gods kinderen willen zij groot worden met ontvangen genade. Begrijpt u dat? Hebt u dat, kinderen van God, wel eens gezien in uw eigen hart en leven? Groot willen zijn met datgene wat de Heere uit vrije goedheid geeft, maar dan weet de Heere wel te vernederen. Ook in een week van voorbereiding. Dan slaat hij alles uit handen waar Gods kind zijn of haar betrouwen op stelt. Om het alleen opnieuw en al meer van het Lam Gods te verwachten, dat de zonde der wereld wegneemt. Ook die zonde van schuldige hoogmoed naar het oude bestaan van Gods kinderen. Ja, dan moet je je schamen. Wegzinken voor God in verootmoediging. En wat een wonder. Als de Heer het dan wel maakt, de volgende week zondag, om niet als iemand die zoveel beleefd heeft en zoveel heeft meegemaakt, zoveel ontvangen heeft van God aan te mogen gaan, maar opnieuw als een des doods schuldige, die het alleen verwacht van de arbeid van Christus. Daar komt het nou op aan, geliefde gemeente. De avondmaalsgang is niet iets waarmee we voor de dag kunnen komen, ik zal het maar heel duidelijk zeggen. Maar de avondmaalsgang betekent schuld belijden voor God. Ik heb niets van mezelf. Maar ik verwacht het alleen van Christus. Mag zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk, en daar heeft Johannes de Doper op mogen wijzen. schuldigen, verlorenen mogen wijzen op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En daar heeft de Heere gebruik van willen maken. En daarin mocht Johannes zo groot zijn. En weet u, waarin Gods kinderen groot mogen zijn voor de Heere, als ze net als Zacharias en Elisabeth mogen wandelen in al de rechten en de geboden des Heeren onberispelijk. Dus vanuit het hart, ze menen het echt, niet alleen maar aan de buitenkant en niet alleen maar in de week van voorbereiding. En wat een vreugde is het dan ook in hun hart, als zij met het oog van het geloof mogen zien op Christus, die verhoogd is geworden aan het kruis. Wat een vreugde is er dan in het hart aanwezig, als dat brood de volgende week zondag gebroken wordt en als die wijn vergoten wordt. Vreugde, de Heere heeft verlossing gewerkt in en door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, gezonden naar deze aarde, die de naam Jezus draagt, dat is zaligmaker, die verlost van de zonde, die de boeien van de ongerechtigheid verbreekt, die liefde uitstort in het hart, die harten en levens vernieuwt, zodat als vanzelf geleefd, gedacht en gesproken gaat worden naar de wil van God. Vreugde. Mag die vreugde er al zijn? Kijk, de vreugde in de zonde is een vreugde die voorbij gaat. Als het leven voorbij is, is die vreugde voorbij. En we weten niet wanneer het einde van ons leven zal zijn. Dat hebben we toch gezien aan onze broeder Wakker. Zo plotseling kan de levensdraad worden afgesneden. En op welke weg zal dat dan gebeuren? Op de brede weg of op de smalle weg? Hebt u wel eens zo geluisterd in de kerk, alsof het de laatste preek was die u hoorde? Aangrijpende gedachten. Nog huisbezoek gehad. En dan diezelfde week eeuwigheid. Maar kan ook gelden, zondag nog in de kerk geweest. En diezelfde week nog eeuwigheid. O geliefde gemeente, jong en oud, haast u toch om uw levenswil, opdat u door ontdekkende genade uzelf mag leren kennen in uw verlorenheid en zondigheid. Opdat alles waar u het van verwacht uit handen geslagen mag worden. Om het alleen te verwachten van het Lam Gods, aangewezen, aangeprezen door Johannes de Doper. Vreugde, maar ook vervulling, dat is de tweede gedachte. Wijn nog sterke drank zal hij drinken, dat wil zeggen geen nieuwe wijn en ook geen oude wijn. Zoals de Joodse verklaarders dit uitleggen. Nee, hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Ook van zijn moederslijf aan. Met de Heilige Geest vervuld worden. En dat niet op een gewone manier, vergummende uitdrukking, maar op een bijzondere manier. Want de Heilige Geest zal hem de kracht geven die ook Elia mocht kennen. Daar lezen we van in vers 17. Hij zal voor hem, voor Christus, heen gaan in de geest en de kracht van Elia. En jullie weten allemaal, jongens en meisjes, wie Elia was. Een profeet in de tijd van Agab en Izebel. Een profeet in een goddeloze tijd. En die profeet heeft Agab het oordeel aangezegd. Heeft Agab eerlijk behandeld. En zo zal Johannes de Doper dat ook doen. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Het oordeel van God zal komen. En hij was niet bang voor mensen. Deze Johannes heeft voor koning Herodes gestaan. Herodes, die in vele opzichten te vergelijken is met koning Agab. En Herodes, die leefde samen met Herodias, de vrouw van zijn broer, wat uiteraard verboden was. De wet van God verbiedt dat immers. En Johannes de Doper heeft hem eerlijk gewaarschuwd. Eerlijk opgeroepen tot bekering. Ook van die concrete zonde. En al kost het hem zijn vrijheid. Hij heeft gesproken. In de geest en de kracht van Elia. Elia, hij was niet bevreesd voor al die Baal-priesters en profeten die er waren in zijn tijd. Als de Heer hem kracht gaf, mocht hij naar boven zien. Het verwachten van de Almachtige. En zo was het ook met Johannes de Doper. Want voor een eerlijke schriftuurlijke prediking is bij godsdienstige hoorden zonder de vrezen Gods geen plaats. Denk aan de leidslieden van het volk van Israël. Die hadden de wet tot hun middelaar, de wet tot hun verlosser. Maar Johannes de Doper heeft ervan gesproken dat je nooit door wetswerken zalig zult kunnen worden, maar alleen door het werk van Christus, nooit door eigen gerechtigheid wordt de zonde en de schuld weggenomen. Alleen door het offer en het bloed van Christus. Vervuld met de Heilige Geest van zijn moeders lijf aan. En dan denk ik aan de ontmoeting van Elisabeth en Maria. En toen Maria bij Elisabeth kwam, sprong Johannes de Doper op in de schoot van Elisabeth. Het leven kwam tot hem in Maria. Wat een wonder. Al voor zijn geboorte vervuld met de Heilige Geest. En deze Johannes, vervuld met de Heilige Geest, heeft als het ware het leven van een Nazireër geleid. Een Nazireër die wijdde zich aan de dienst van God vaak voor een bepaalde tijd. En dan mocht er inderdaad geen wijn en geen sterke drank gedronken worden. Dan kwam er geen scheermes op het hoofd en mocht men geen doden aanraken. En dat zal nu ook het geval zijn, in zeer bijzondere zin, bij Johannes de Doper. In afzondering zal hij leven, vervuld met de Heilige Geest, die hem vrijmoedigheid gaf om eerlijk te spreken, eerlijk te waarschuwen, eerlijk erop te wijzen hoe het ervoor stond, met het oog op de eeuwigheid en het komende oordeel van God. En dat hebben Gods knechten vandaag ook nodig. Zeker, ze zijn niet te vergelijken met Johannes de Doper. Zo is er maar één geweest. Eén voorloper, één heroud, die de komst van de Allerhoogste Koning, de beloofde Messias, heeft mogen aankondigen. En wij staan daarachter. Wij staan achter het volbrachte borgwerk van Christus. Maar nu is het Christus verhoogd aan de rechterhand van de Vader, die nietige mensen, kinderen uit stof en as verrezen als slijk aan zijn heilige vingers gebruiken wil om mensenharten te bekeren, te vernieuwen, om niet alleen te ontdekken aan de dwaasheid die daar van nature leeft, maar ook de ware wijsheid te schenken, de vreze van Gods naam. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En dat heeft vrucht mogen afwerpen. Dat is onze derde gedachte, vrucht. En op die vrucht zal het nu aankomen. Ik zeg dat wel eens, geliefde gemeente, misschien weet u dat ondertussen wel. Er moet woordvrucht zijn in ons leven. Woordvrucht. Dat betekent dat de prediking vrucht afwerpt in het leven. Dat de prediking wordt toegepast aan het hart. En dat was zo in de dagen van Johannes de Doper. Velen belijdden hun zonde, kwamen tot hem om door hem gedoopt te worden. Belijdden hun zonde, die zonden die Johannes de Doper eerlijk had aangewezen. En de Heere maakte hoorders eerlijk en dreef hen uit tot Johannes de Doper. En maakte plaats voor die rijke evangelieverkondiging die Johannes heeft mogen uitdragen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, vrucht. En hij zal vele, vers 16, der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Bekeren tot de Heere hun God. Tot hem die alle heerschappij en alle zeggenschap toekomt. Tot hun verbondsgod kunnen we ook zeggen. Want dat volk van Israël was een heel bijzonder volk. De Heere heeft dat volk apart gezet van al de andere volkeren die er waren. De Heere heeft zijn woord onder hen doen uitgaan. En de Heere heeft zijn dienst onder dat volk bevolen. Denk aan de tabernakeldienst, later de tempeldienst. De offers die daar gebracht werden. En dat heeft de Heere ook willen zegenen. Maar als hier nou staat dat hij velen der kinderen Israëls bekeren zal tot de Heere hun God, dan houdt dat dus in dat ook de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob bekering nodig hebben. Dat heeft Johannes ook gezegd, jongens en meisjes. Hoe verwoordde hij dat? Hoe zei hij dat? Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En diezelfde woorden heeft de zaligmaker ook op de lippen genomen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En daar ligt nu een toetssteen in een week van voorbereiding. Heeft het woord van God, heeft de prediking bekerend, vernieuwend, in hart en leven ingewerkt. Bekering, omkering, een totale ommekeer in de gedachten. Je dacht misschien eerst helemaal niet zoveel aan God en aan de eeuwigheid. Maar toen de Heere zijn woord toepast aan het hart, werd dat werkelijkheid. Ik ben op reis naar de eeuwigheid. Ik kan God zomaar niet ontmoeten. Kan ook zijn dat we van jongs af aan iets of meer van de vreze Gods mogen kennen. De liefde tot de Heere, tot zijn woord en tot zijn dienst. Dat is een bijzonder voorrecht. Maar dan zal toch het wonder ook gezien worden dat de Heere heeft gedaan. Want zoals we op aarde komen, deugen we niet. Zijn we goddeloos, overtreders van Gods geboden. En een wonder, al op jonge leeftijd iets of meer te mogen kennen van dat leven wat ook Zacharias en Elisabeth kenden. En het kenmerk daarvan is de liefde. Dan doet de zonde ook zeer. Denk nou niet dat jonge mensen die de Heere vrezen geen last hebben van de zonde en van het kwaad. die kennen ook de droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Liefdessmart. Als je iemand heel erg lief hebt en je beledigt hem of haar heel diep, dan doet dat toch pijn van binnen. Kijk, als ik iemand helemaal niet ken, ligt dat heel anders. Maar als jij een man of vrouw is en je doet dat, wat een pijn, smart en verdriet werkt dat in het hart. En als je nou de liefde van God mag ondervinden, en je ziet tegelijkertijd na 3 maanden geliefde avondmaalgangers, wat je daar weer tegenover hebt gesteld, zou er dan geen verdriet zijn in het hart? Maar dat niet alleen. Ook een wonderlijke vreugde. Dat die God, die begonnen is in het leven, die zijn woord heeft toegepast aan het hart, die de waarachtige bekering heeft gewerkt, zijn handen niet heeft afgetrokken, maar dat hij lief heeft met een eeuwige liefde. Dat het alleen aan zijn trouw is te danken. Dat Gods kinderen niet verloren gaan, maar dat zij bewaard, beschermd en beveiligd worden. En wat een wonder. Dan opnieuw de dood des Heren te mogen verkondigen. Opnieuw te mogen zien op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Vrucht, bekering tot de Heere hun God. Dat is meer dan bekering tot een andere levensopenbaring, hoort er wel bij. Maar van binnen, die hartelijke bekering tot God, die al tot kleine kinderen komt in de bediening van het sacrament van de heilige doop. Ik wil uw God zijn. Ik ben uw verbondsgod, zouden we zelfs moeten zeggen. En nu wil ik het ook persoonlijk worden, in uw hart en in uw leven. Ik wil als koning heersen, als profeet onderwijs geven en als hoge priester zegenen. Hebben we daar de vinger bij leren leggen? Als een arme zondaar die in Adam gekozen heeft voor het onderwijs van de duivel, voor de heerschappij van de Satan en voor de vloek op de overtreding van Gods wet. Wat een wonder als dat is gebeurd. En hij zal voor hem heen gaan, vers 17, in de geest en de kracht van Elia. Die naam betekent, mijn God is de Heere. En dat is werkelijkheid geworden in de tijd van Elia. In die 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hadden. En dat is ook werkelijkheid geweest in de tijd van Johannes de Doper. En tijdens de omwandeling van de zaligmaker op aarde. In de weg van de waarachtige bekering, de Heere te mogen dienen als staten. Om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen. Ja, als er geen liefde is bij God vandaan, is er haat tussen vaders en kinderen. Dan hebben ze elkaar niet werkelijk lief. Ja, maar dominee, dan zijn ze toch eens in het kwade, zeker. Maar dan haat je toch elkaar. Als je elkaar niet liefdevol waarschuwt, niet liefdevol oproept de Heere te dienen en niet liefdevol aanspoor de wereld te verlaten, dan zoek je toch elkaars eeuwige ondergang, of niet? Maar als de waarachtige bekering werkelijkheid wordt, ga je elkaars behoud zoeken. En begeer je dat er geleefd wordt in de vreze Gods, dat er gewandeld wordt op het pad van Gods geboden, weten we daar wat van. Geliefde avondmaalgangers, is er die liefde. Dat aansporende wereld te verlaten. Niet te vertrouwen op godsdienstige uiterlijke zaken. Maar de Heere te dienen. In waarheid. In oprechtheid. De harten der vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen. Dus zij die God niet gehoorzamen. En die ook niet gehoorzaam zijn aan zijn geboden in dit leven. De ongehoorzamen. Tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Voorzichtigheid der rechtvaardigen. We zouden het zo kunnen zeggen. Tot de vreze Gods. Voorzichtig met de zonde. Wegvluchtend van het kwade. In de vreze Gods het goede willen doen. Niet om daar wat mee te verdienen, maar uit dankbaarheid jegens de Heere. Om de Heere te bereiden. Een toegerust volk. Bekering. Uitbreiding van het koninkrijk van God. Daar is Johannes de Doper voor gebruikt. En dat is reden om de Heer te loven. En we gaan dat doen door te zingen het eerste vers van Psalm 147. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Het eerste vers van Psalm 147. Om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Een toegerust volk. Een volk dat gereed wordt gemaakt om op Christus te zien. Want dat was de bedoeling van de prediking van Johannes de Doper. Niet om alleen de zonde aan te wijzen, Niet om alleen te spreken over het oordeel, de bijl die al ligt aan de wortel van de bomen, nee. Maar die prediking moest juist uitdrijven naar Christus in verlorenheid. Op hem doen zien, die de grote behouder des levens is. En dat geldt ook de prediking van vandaag. Echt geliefde gemeente, het gaat er mij niet om de zonde alleen aan te wijzen. Maar juist net als Johannes de Doper mocht doen de zonde aan te wijzen, opdat de knieën mogen gaan buigen voor God en opdat de ogen gevestigd mogen worden op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, om het van hem te verwachten, om tot hem de toevlucht te nemen, om tot hem uitgedreven te worden, om de zoom van zijn kleed te mogen aanraken, om het te mogen ondervinden, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Vrucht. Vrucht op de prediking van Johannes de Doper. En ook vrucht op de prediking vandaag. Om Christus te mogen zien, niet alleen verhoogd aan het kruis, maar ook verhoogd aan de rechterhand van God de Vader. Hij heeft nu alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En hij vervult zijn knechten met de Heilige Geest, opdat zij in de geest en de kracht van Elia mogen spreken, daar iets van zouden mogen ontvangen en onbevreesd de zonde aanwijzen, zoals ook Johannes de Doper dat mocht doen, om plaats te maken voor die drager van de zonde. Voor de schuldovernemende borg, die de zonde op zich heeft genomen en in plaats van zijn kerk voor de zonde heeft betaald, verzoening heeft verworven. En daarom laat de grootheid van de zonde ons niet afhouden van hem, maar juist een aansporing zijn om tot hem te gaan. Je kunt toch in heel het Nieuwe Testament niemand aanwijzen die met schuld en zonde tot Christus werd uitgedreven en door hem werd weggezonden. Die waren juist welkom bij hem. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Johannes de Doper, vervuld met de Heilige Geest, mocht vrucht zien op zijn arbeid. En het leek alsof er ook vrucht was bij koning Herodes. Die koning hoorde hem graag, staat er in de Bijbel. En hij deed vele dingen. Hoort u ook de prediking graag? Doet u ook veel dingen die daarin naar voren komen? Eén ding liet deze koning Herodes na. Hij weigerde Herodias weg te sturen. Een onwettige verbintenis immers. Zijn schoonzuster tot vrouw genomen. En u weet hoe het verder is gegaan. Hij durfde Johannes niet te doden, sloot hem op in de gevangenis en uiteindelijk is Johannes de Doper onthoofd. Wat een verschrikkelijke werkelijkheid. En bij de godsdienst uit die dagen, wel, er waren vele leidslieden die, zoals ik al zei, de wet tot hun verlosser hadden. Als ik dit maar doe en dat maar nakom, en als ik daartegen strijd, dan is het toch in orde. Dan zal ik toch zalig worden. En daartegen heeft Johannes de Doper eerlijk gepredikt. Een schone buitenkant, misschien een mooie buitenkant, maar van binnen deugde het niet. En de Heere is hartekenner, ik niet. En de kerkraad niet. De Heere weet ervan of zijn woord vrucht heeft afgeworpen in uw hart en leven. De Heere ziet dwars door ons heen, ook in een week van voorbereiding. En hij weet ervan als het alleen maar buitenkant is. Heere, doorgrond en ken mij. Daar staat toch de reactie daarop. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. En dan mag het hart voor de Heere worden uitgestort, ook in een week van voorbereiding. Maak al de zonde en de ongerechtigheden maar aan hem bekend. Maar smeek ook iets te mogen beleven van die wonderlijke vreugde. De eerste gedachte. Vreugde om de geboorte van Christus. Want dat is reden tot vreugde. De Heere heeft voor verlossing gezorgd. Johannes de Doper mocht hem aanwijzen. En zo mag en moet hij aangewezen worden in de prediking. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan kan het nog voor de grootste zondaar. Maar laat geen belemmeringen bestaan, avondmaalgangers. Er kunnen belemmeringen zijn. Er kunnen oneenigheden en twisten zijn waar u niet al het nodige aan gedaan hebt om dat weg te nemen. De Heere rijdt immers door een vlak veld. Hij wil dat we de minste zijn tegenover anderen. Zelfverloochening kennen. Groot zijn in het de minste willen zijn. De minste is juist de grootste in zelfvernedering. In het buigen voor anderen. O, en als je zien mag op de zelfvernedering van Christus. Wat het hem gekost heeft om de zaligheid te verwerven. Zou je dan niet neerbuigen en de minste willen zijn? En geef ook niet toe aan de zonde. Ook dat kan een belemmering gaan vormen. Ook als we de achterliggende 3 maanden overzien. Dat al de dingen van dit leven ons zo in beslag hebben genomen. Dat de vrijmoedigheid ontbreekt om aan te gaan. Beleid het aan de Heer. En smeek dat ook die belemmering zou worden weggenomen. Om als een verloren zondaar in jezelf. Met schroom in het hart. Maar ook met een wonderlijke vreugde. De dood van de Zoon van God te mogen verkondigen. En daar te mogen zien. In de breking van het brood. In het vergieten van de wijn. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere. Heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Wil het met uw zegen bekronen. Maar het zondige en gebrekvolle wat erin was, genadig wegnemen. Gedenk in de week van voorbereiding. Zegen het werk van de zondagsschool. Dat het vrucht mag afwerpen tot eer van uw naam. Dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte 2e vers van Psalm 26. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 26e psalm. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.